muzeumjurien de beurde. Dini.
We hadden net over de vrije wil. En zoals het overkwam, leek het alsof de gereformeerde broeders niet begrepen dat ze de hele dag keuzes maken. Dat snappen ze natuurlijk heel goed.
Ja, dat snappen ze heel goed.
En u zei ook terecht dat God ons heeft geschapen met een vrije wil. Zullen ze ook niet ontkennen, zijn ze ook mee eens.
Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt trouwens.
Nou,
ga verder met je vraag.
Wel in de zin van wat eet ik vanavond, maar niet de vrije wil van ik ga de Heer in alle oprechtheid dienen. En in die zin, zeggen gereformeerden, hebben wij geen vrije wil meer, omdat door de zondeval die vrije wil die we hadden, die Adam had, verdwenen is.
Ik begrijp het helemaal. Ik ben het er zelfs helemaal mee eens. Het is ook precies wat ik net had bedoeld te zeggen, alleen ik zei het niet zo duidelijk als jij het nou doet. Maar, nou komt het, dat altijd je zit in de staart. Ten eerste hoor je het vaak niet zo. Je hebt dat boekje al vastgekregen bij het RD. Ja. Nou, elke keer dat het woord vrije wil erin... Ja, je hebt natuurlijk een hele goede dominee gehad. Maar elke keer dat het woord vrije wil erin staat, is negatief. Ik hoor van die kant praktisch nooit iemand die zegt... Natuurlijk hebben wij een vrije wil. Mag ik het nou eventjes in deftige taal zetten? Maar dat is wel de nauwkeurige taal. We hebben een vrije wil als het gaat om de antropologie, om de mensleer, de structuur van de mens. De mens is anders dan een dier. Een dier wordt bepaald door zijn instincten. Die heeft eigenlijk geen echte keuzes. Dat denken we wel, maar dat is omdat we constant onze menselijke eigenschappen projecteren op dieren. Dus antropologisch hebben wij een vrije wil. Zo zijn we geschapen zelfs. Dat heeft God ook zo bedoeld. Maar moreel, in ethisch opzicht, is het een verdorven wil. En die discussie is door de hele kerkgeschiedenis heen gevoerd. Dat begon al bij Augustinus en Pelagius. Helaas weten we niet wat Pelagius zelf nou eigenlijk schreef. Dus wij horen dan van één kant. Maar die discussie komt later terug bij Maarten Luther en Erasmus. Erasmus, een van de grootste geleerden die Nederland heeft voortgebracht, schreef een boek over de vrije wil. En Luther kwam meteen met de geknechte wil. En... als je dat leest, ik heb niet die boeken helemaal doorgelezen, maar als je dat leest, heb je constant dat probleem dat ik nou net probeerde te beschrijven, dat je het idee hebt, ze schrijven, praten langs elkaar heen. Want die één legt alle nadruk op wat we zijn door de scheppingsorde en de ander heeft het over wat de zonde gedaan heeft met ons, waardoor we geen vrije wil meer hebben. En daarom zei ik, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens, de mens kan vanuit zichzelf... door zijn eigen vrije wil niet besluiten, ik wil voortaan God gaan dienen. Of ik wil mij bekeren, ik wil dit of ik wil dat. Want die wil is zondig. Dat zei Luther, dat zei Augustinus. En volgens mij zegt Paulus dat ook. Alleen het gevaar daarbij is dat je doorslaat en dat als je het woord vrije wil gebruikt, het altijd alleen maar over dit gaat. En daarom zei ik, ho, wacht even. Er is ook nog een andere kant, maar die hoor ik niet zo vaak. Maar misschien ben ik onvoldoende in die kringen geweest. Jij hebt daar meer in gezeten dan ik. Maar die andere kant, dat een mens ook een normale, als mens zijnde een vrije wil heeft en dat God daar zelfs gebruik van maakt, in de gelovige mens kan die vrije wil door de Heilige Geest worden gebruikt tot zijn eer. Maar zelfs de ongelovige mens neemt de hele dag in vrijheid, dat wil zeggen zonder gedwongen te worden, zonder met die knoppen op zijn rug gestuurd te worden, in vrijheid neemt hij beslissingen. Nog een keer.
Dan komt het op die verantwoordelijkheid aan.
Precies. Maar luister, precies. Je wordt steeds evangelischer, dat merk ik wel. Want dat woord verantwoordelijkheid is al bijna net zo'n vies woord. Ga maar weer dat boekje kijken, je hebt het vast nog wel ergens bewaard. Je hebt het... Oké, ik heb het wel gelezen, beroepshalve zou ik bijna zeggen, heb ik het wel gelezen. Je moet eens kijken, dat ene keer volgens mij is het over verantwoordelijkheid de laatste bladzijde. Vrije wil komt vele malen voor, uitsluitend in negatieve zin. Nou, dat zeg ik, dat is... zeer eenzijdige voorlichting en daar hebben we niks aan. Maar jij wordt steeds evangelisch en ik zie het al wel. Moeten we nog grote zorg over hebben, Henry. Henry, je hebt daar geen zorg over, hè? Nee, dat dacht ik wel. Wie nog meer? Pieter, je was net te laat. Eerst Kees en dan Pieter en dan Henry.
Zwitserland. Dus met allemaal kleine volkjes. En die hebben een soort eigen kantons. Maar die volkjes die zijn dan niet democratisch, maar die hebben oudsten. Een soort oudstenraden hebben ze.
Ja.
En dan hebben die oudste vergaderingen en dan beslissen ze wat.
Nou, dat laatste heb je er nou bij bedacht. Maar
mag je dat als een utopisch, nee. Utopisch staatkundig model?
Ja. Ja en nee. In de eerste plaats, het lijkt verschrikkelijk weinig op Zwitserland. Zwitserland is bij uitstek een land. Geen mens in deze zaal die weet hoe de president van Zwitserland op dit moment heet. Niemand weet dat. Als ik het vraag voor Duitsland of Frankrijk of Engeland, begint elke keer met een M, dat is makkelijk te onthouden. En zelfs in Nederland hebben wij Mark Rutte. Maar goed, dat is even een flauwe grap. Maar in Zwitserland weet niemand dat. Want die man wisselt ook elk jaar. Het is eigenlijk een soort voorzitter van een comité. Dat is eigenlijk een heel evangelisch land. Het is net als in een evangelische gemeente waar ze geen voorgangers hebben, maar alleen een oudsteraad. En hoogstens met een voorzitter. Maar dat doet er eigenlijk maar niet toe wie die voorzitter is. Alleen in Zwitserland worden alle beslissingen onderop genomen. Daar hebben ze, hier in Nederland wordt veel gepraat over correctief, dus niet raadgeven, maar correctief referendum. Ik moet er niet aan denken, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar als het zou komen, nou, in Zwitserland hebben ze het al heel lang. En daar zeggen ze dat het nog best aardig goed gaat. En daar beslissen ze over een heleboel van dat soort zaken gewoon met hand op steken. En dat zal wel niet meer bestaan hoor, maar tot voor kort was het nog zeker zo in Appenzell. Maar dat is echt democratisch. Bij Mozes was dat niet zo. Al die oudsten waren ondergeschikt aan Mozes. Pas geleden heb ik ergens een lezing gehouden en er was toevallig de burgemeester van het dorp ook aanwezig. Een broeder in Christus van de ChristenUnie. Maar dat wist ik niet. Ik wist ook niet dat hij er was en ik kende hem helemaal niet. En ik had het erover dat de burgemeester de baas was in het dorp of in de stad. Bij de vragenbespreking, hij kwam als laatste aan het woord. Hij zei, ik wil één ding even corrigeren. De burgemeester is niet de baas. Dat is de gemeenteraad. Hij zegt, ik weet het, want ik ben de burgemeester hier in het dorp. Hij wil even rectificeren, ik ben hier niet de baas. Heel leuk, een leuke ontmoeting met hem gehad. En dat is terecht. Rutte is ook niet de baas in dit land. Dat is het parlement. Het volk. Maar bij Mozes was dat niet zo. Dat waren niet allemaal kleine baasjes. Het was getrapt. Mozes stond rechtstreeks in de contact met de Heere God, zoals geen koning of regeerder ooit in alle tijden heeft gestaan. Onder alle sterfelijke, feilbare mensen heeft Mozes daarbij wel een zeer hoge positie ingenomen. Hij sprak met God zoals God spreekt met een vriend. Fenomenaal. En al die oudsten die waren hem om zijn werk te verlichten, maar ze waren uitvoerders van wat hij wilde. Een beetje zoals onder Willem de Eerste. En het volk had er helemaal niks te vertellen. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Het lijkt meer wat Mozes' structuur betreft, van die regeringsstructuur, meer op de voorstelling die ik heb van het Messiaanse Rijk, dan van de democratie. Het lijkt meer zoals in het Messiaanse Rijk. Zo schiet men nou zo te binnen, zoals je dat nou zegt. Mooi. Dan gaan we naar Pieter. Ja.
Met de helft plus één slechte.
Amen.
Verbazingwekkende ontwikkeling die ik steeds meer zie.
Je zit zo ver weg dat de luisteraars thuis dat niet hebben gehoord. Maar je vraagt, hoe is de democratie toch de kerk binnengekomen? Dat is een goede vraag. In eerste plaats komt dat, en dat is natuurlijk met de landelijke politiek ook zo. Vroeger konden de mensen nauwelijks beslissen. De mensen waren voor een groot deel nog analfabeet. We staan ervan te kijken hoeveel mensen in de 19e eeuw nog analfabeet waren. Die waren afhankelijk van wat anderen hun vertelden waarop ze zouden moeten stemmen. Daarom is het ook zo lastig, ik kom zo bij de kerk hoor. Maar daarom is het zo lastig om democratie in te voeren in Afrikaanse landen. Want die Afrikaner is van eeuwen her gewend om aan zijn captain te vragen op wie die moet stemmen of wat er gebeuren moet. Dus hij gaat naar de captain en zegt waar moet ik op stemmen? En die zegt dat en dan doet hij dat. Die zegt A en C en dan stemmen ze allemaal A en C. En dat heeft met mondigheid te maken en onmondigheid. Als je je voorstelt dat, laten we zeggen, eind 16e eeuw, begin 17e eeuw, toen de reformatie in alle 7 verenigde provinciën werden ingevoerd, was nog steeds een groot deel van de bevolking analfabeet. De enige intellectueel, dat was de dominee. En misschien was er een notaris en misschien was er een schoolmeester. En misschien dat de Schout nog een beetje kon schrijven. Maar geen wonder dat in zulke gemeenschappen die dominee als een vader optrad om de mensen te vertellen wat ze moesten doen en hoe ze moesten denken. Je ging met z'n allen, als je een vraag had, ook een vraag van heel praktische aard, maar wel een vraag met een theologische achtergrond, dan ging je naar de dominee toe. En als die dominee, ik heb dat zelf in de kringen waarin ik groot geworden ben, ook meegemaakt in mijn vroege jeugd, eigenlijk nog van voor die tijd. Daar gingen de mensen naartoe en die zeiden dan, broeder zus of zo, of dominee zus en zo, wat moeten we doen? En als hij dan een beetje goede instelling had, dan ging hij dat uitleggen. Hè? Dat die mensen dus zelfstandig leren denken. Maar die mensen wisten aan het eind van de uitzetting, zal hij ons vertellen wat we moeten doen. En daar wachten ze dan braaf op. Zo ging dat. In de reformatorische wereld is de grote verandering gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Toen de reformatorische scholen werden opgericht. En men niet meer zei zoals vroeger, luister, als je een eerzaam timmerman bent of wat dan ook, dan het gaat uiteindelijk om de geestelijke dingen en om de eeuwigheid en om de hemel. Dat veranderde. Men zag ineens, hey, ze hebben talenten van de Heere God ontvangen, stuur ze naar middelbare scholen. Daarmee gebeurde iets wat in men waarschijnlijk nauwelijks heeft voorgesteld. En dat is dat al die mensen die naar reformatorische scholen gingen, in veel opzichten zelfstandig leren denken. Ze lieten zich zomaar niet meer wat aanpraten. Is dat erg? Ja, dat is wel eens lastig voor oudsten. Maar is dat aan de andere kant is het natuurlijk geweldig dat zoveel mensen nu veel beter voor zichzelf kunnen denken. Ook over theologische vragen. Je zal zo gauw niet meer horen vandaag aan de dag. Ja, de dominee heeft ervoor doorgeleerd. Dat zeggen we nog wel bij de dokter. Maar je kunt tegenwoordig, als je een beetje met het internet goed weet om te gaan, behoorlijk aardig dokteren zelf. En zo is het eigenlijk ook met theologische vragen. Als je met een theologische vraag zit, je hoeft niet meer naar de dominee, je gaat naar het internet. En dus zeggen de mensen, ja, maar dominee, dat zegt u nog wel, maar veel meer dan vroeger ooit gebeurde. Is dat, ja, is lastig voor die dominee, maar het is wel heel erg positief. Wanneer ontaardt dat nou tot democratie, om het zo te zeggen? Op het moment dat een oudsteraad of kerkenraad, inclusief de dominee, niet meer zelfstandig durft te beslissen, maar het overlaat aan de volkswil. Dan gebruik ik expres even die term. Dat is dan de grote meerderheid van de gemeente. Dus als het gaat over de vrouw in het ambt, ja of nee, dan kan de dominee nog zoveel onderwijs geven. Dat is altijd gekleurd. Dat weten de mensen, want die hebben op het internet wat anders gelezen. En die weten dat ze de andere kerken anders beslist hebben. En dan komt tenslotte daar een verkiezing over en de meerderheid beslist. Maar wel vrouwelijke ouderlingen inschakelen. Of we doen dat niet. Ja. De andere vraag is natuurlijk hoe wij het anders doen. Als een tijd geleden hoorde ik van een gemeente, en het verdroot me nog altijd, want ik kwam daar zelf ook wel regelmatig en ik vond het jammer dat die gemeente zo'n klap kreeg. Die oudsten waren op een hutje in de hei gaan zitten en die hadden alles wat over homoseksualiteit in de Bijbel geschreven staat op een rijtje gezet en die waren tot conclusies gekomen. En dat is, het kon. En ze deelden dat op een avond, daar ze de hele gemeente bij elkaar geroepen hadden, mee. We hebben dat allemaal eens nagekeken in de Bijbel en wij hebben het besluit genomen dat voortaan ook bij ons homo's gewoon dit of dat. Toen zei die gemeente, ho, wacht eens eventjes. Het was ook buitengewoon onwijs om het op deze manier te presenteren. Dat was de ouderwetse autocratische methode. Jullie moeten naar ons luisteren. Nou, dat werkt in geen enkele gemeente meer, gelukkig maar. Wat ze hadden moeten doen is, we gaan een aantal avonden erover beleggen. En daarin hadden ze dan hun eigen standpunt kunnen weergeven. Even los van de vraag of ik daarmee eens was, ja of nee, dat doet er totaal niet toe op dit moment. Het gaat om de manier waarop je dat aanpakt. En dan had je de gemeente misschien met je meegekregen, of de gemeente had gezegd, ja, sorry broeders, maar en zusters, het was een gemengde raad. Wij zien dat toch anders. Wij zien dat toch anders. En dan hadden die oudsten gezegd, oké, als jullie er nog niet aan toe zijn, wij denken dat het zo kan, maar dan doen we dat gewoon nog niet. En dat is vandaag aan de dag de moeilijkheid voor elke kerkenraad en elke oudsteraad. Of ze lopen voor de troepen uit, want wat er gebeurde, even dat verhaaltje af te maken wat ik net vertelde. Aan het eind van die avond stapte die hele oudsteraad op, mokkend als kinderen, zeg ik even heel nadrukkelijk. Mokkend, niet in de gaten hebbend dat ze het zelf zo stom hadden aangepakt. Verdwenen uit de gemeente en die hele gemeente bleef reddeloos achter. Ze hadden ineens geen kerkenraad, ze wisten niet wat hun overkwam, want ze wisten ook niet wat in de avond gebeurde. Dat is één foute manier. En de andere foute manier is dat de leiders geen leiding geven en niet durven te geven. Luister, luister, luister. Wat wil de gemeente? Wat wil de gemeente? Dan zijn ze alleen nog maar secretarissen. die noteren wat de gemeente wil. De gemeente wil helemaal niks. In plaats van die goede voorlichting te geven, bidstonden te organiseren, we gaan er samen voor bidden, wat wil de Heer eigenlijk? Dus dat is het grote conflict in elke gemeente, want de mensen hebben doorgeleerd. Ze kunnen voor zichzelf denken. Ze kunnen zelfs nakijken, wat heeft die en wat heeft die en wat die gezegd, en dominee, we zijn het niet mee eens, klaar. Of je het nou leuk vindt of niet. Dat was nog niet in alle kerken het geval hoor, maar heel veel wel. Ja, dan had je ze maar niet naar school moeten sturen. Had je ze het volk dom moeten houden. Dat is wat men in Zuid-Amerika heel lang in het katholicisme er heeft gezegd. Hou het volk vooral dom, dan zullen ze altijd luisteren naar wat de priesters te vertellen hebben. En dat is daar ook niet gelukt. Het volk ging nadenken en toen ze eindelijk gingen nadenken, vielen ze onmiddellijk in de verkeerde handen. Handen van de communisten. Dat is hun eigen schuld. Dat was de schuld van de kerk. Ze hadden die mensen zo lang dom gehouden dat toen ze gingen leren en konden gaan nadenken, was er een andere partij klaar die zegt, luister niet meer naar die kerk, kom bij ons. Het is niet zo makkelijk allemaal, maar ja, dat weet je ook wel. Maar dan ben je aan de ene kant dankbaar dat de mensen zelfstandige meningen ontwikkelen. En dan moet je je dan maar als kerkenraad of als oudstraat op instellen. Niet om slaafs na te volgen, maar ook niet voor de troepen uit te rennen en zeggen, wij doen het zo, want zo hebben wij dat beslist en jullie moeten naar ons luisteren. Nee, zo werkt het niet. Op het moment dat een oudste of een ouderling zegt, ik heb gezag, jullie moeten naar mij luisteren, heeft hij het al verloren. Kan hij onmiddellijk aftreden wat mij betreft. Want als hij het nodig heeft om daar zich op te beroepen, dan heeft hij de zaak bedorven. Nou, heb je nog iets aan toe te doen? Je hebt er net zo goed over nagedacht als ik. Oké. Henry, daar ben jij.
Zou onze vrije wil, als wij met Christus regeren, niet een hele andere vorm aannemen, omdat wij alles uit liefde tot Christus doen?
Maar dan moet je ook weer dat onderscheid maken, als je dat zo zegt, tussen wat ik zei, tussen het antropologische en het ethische. Dat wat te maken heeft met de menselijke structuur. Ik zal je een voorbeeld geven. De wetten van de logica die zijn voor gelovigen en ongelovigen precies hetzelfde. Als A is B en B is C, dan is A C. Of je nou een Jood of een heiden bent, of links of rechts, of wat dan ook. Dat zijn wetten die zijn voor iedereen gelijk. Er is geen kerk waar ze gezegd hebben, wij hebben het nog eens allemaal nagekeken en wij hebben ontdekt dat 2 plus 2 niet 4 is, maar 5. Ze zouden zich volstrekt belachelijk maken, ze ook niet veel leden krijgen. Dat zijn wetten die liggen verankerd in de scheppingsorde en daar kun je ook niks aan veranderen. Die zijn van boven gegeven. En dat is ook zo als het gaat om het functioneren van de menselijke wil. Die menselijke wil wordt niet bepaald, wel een beetje beïnvloed door hormonen en beïnvloed door dit en beïnvloed door wat we thuis geleerd hebben en beïnvloed. Maar uiteindelijk, daarom hebben we ook verantwoordelijkheid. Een dier heeft nooit verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Hij kan niet ter verantwoording geroepen worden, wij wel. En of je nou een christen of een niet-christen bent, het functioneren van die wil, omdat je mens bent, want een gelovige en ongelovige zijn allebei mensen, dat is hetzelfde. Alleen die wil is totaal, en dan komen we op het ethische vlak, is totaal veranderd. Doordat die wil niet langer gericht is op het dienen van de wereld, dienen van Satan, het dienen van je eigen vlees, maar op het dienen van God. Hij heeft een andere gerichtheid gekregen. In de filosofie noemen we dat wel eens het verschil tussen structuur en richting. Die structuur van die wil is nog steeds hetzelfde. Net als de structuur van je organen, het niet verandert door je bekering, en de structuur van de logica en noem maar op. Maar de gerichtheid is eerst van God afgeweest en nu op God gericht. En dus in die zin is ook na de bekering de wil nog steeds niet vrij. We zijn niet vrij om te kiezen voor of tegen God. Nee, als je de Heere God toebehoort, dan heb je je leven ook aan hem overgegeven. En al deed je dat niet, je was dan toch van hem. Hij is degene die het gezag heeft. Maar dat is de ethische gerichtheid. Maar dat is wat anders dan de structuur van de wil zoals die bij elk mens hoort, geloven of ongeloven. Ken je er wat mee? Snap je wat ik bedoel? Goed. Want we willen graag dat iedereen het snapt. Ik vergeet altijd je naam. Dat vind ik zo erg. Hè? Ja, zie, dit is ook een moeilijke naam, Anoushka.
Ik denk dat de laatste meneer de vraag mag doen op deze aarde voor nakering. Maar u zei ook even kort iets over, na ons overlijden, de wederkomst van Jezus, dat we met God zullen gaan regeren. En ik was benieuwd naar, hebt u een beeld van hoe democratisch dat eruit zal gaan?
Ja.
Onze wil met hem gelijkvormig is, of is daar identiteit, dat je zeg maar meer zoals democratisch nu inbrengt van onszelf en
ons. Mooi, ja. Anoushka, ik zal even je naam repeteren, dat helpt me weer, ik schaam mij diep. Van de week kwam ik nog iemand tegen uit jouw kerk. Ik zeg, nou, dat is een aardige dame, die komt altijd op de lezing, maar ik ben alweer vergeten hoe ze heet. Maar nou zal ik het tegen te zeggen, het was Anoushka uit de Sionkerk. Maar goed, kijk, de Bijbel vertelt daar natuurlijk niet zoveel over. En zeker niet met woorden als democratie, ja of nee. Dus het weinige dat we weten is, het gaat dus niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is een totaal andere zaak. Dus je moet in de eerste plaats al geloven dat er zoiets is als het Messiaanse Rijk tussen de wederkomst van Christus en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Anders hebben we helemaal geen gemeenschappelijke basis om over te praten. Maar in die, zoals dat staat in Openbaring 20, zij leefden en regeerden met Christus de 1000 jaren. Dat heersen met Christus, daar wordt in de gelijkenis een beetje invulling aan gegeven, maar het is gelijkenistaal. De een over 5 steden, de ander over 10 steden, afhankelijk van hun trouw, hun inzet en hun toewijding. En dat geeft een indicatie van wat regeren betekent. Het lijkt toch zoals ook aardse regeerders regeren over steden. Het moet toch iets in die richting te zoeken zijn. Er zullen mensen op aarde zijn, sterfelijke mensen, en wij zijn als verheerlijkte mensen met Christus in de hemel en we regeren met hem. En hoe dat in zijn werk zal gaan, ja, dat is natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Als ik net Kees hoorde beschrijven hoe dat was bij Mozes en die oudsten en het volk, denk ik ineens, ja, zo lijkt het eigenlijk wel. Christus staat bovenaan, wij zijn de mederegeerders, wij zijn koningen, maar hij is de koning der koningen. We zijn gezag naar boven toe verschuldigd, niet naar de mensen beneden ons. Maar tegelijkertijd zijn we als die verlichte despoten, dat wil zeggen, het zondige vlees is van ons weggenomen. Dus we doen de dingen uit volstrekt belang van degene die onder ons gesteld zijn. Zoals het trouwens met elke goede oudste en ouderling ook het geval zou moeten zijn. Ja, meer kan je daar niet over zeggen. Maar in elk geval geen volkssoevereiniteit, geen volk met eigen inbreng. Kijk, je gaat hier natuurlijk heel makkelijk speculeren. Hè? Ik herinner me uit mijn jeugd nog discussies of de technologie, in welke mate de technologie zal nog bestaan. Of we nog computers zullen hebben in het Messiaanse Rijk. Dat is wel een boeiende vraag. Is er nog werk voor Henry, die straks in het Messiaanse Rijk geen computer meer zou hebben? En dat geldt voor mij ook. Zal ik nog boeken kunnen schrijven in die tijd? Ik verheug mij toch in elk geval, en dat hoop ik zelfs voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat er in ieder geval flinke bibliotheken beschikbaar zullen zijn. Maar misschien dat het allemaal digitaal opgeslagen is. Dat bedoel ik niet als flauw grapje, want dat hoort bij mij. Ik ben een studio, ik kan me niet voorstellen dat ik in de eeuwigheid dat niet meer zou zijn. Het lijkt me zo heerlijk, je hebt geen deadlines meer van een uitgever die zegt, je moet dan klaar zijn. Je hebt de hele eeuwigheid voor je. En je kunt daar heerlijk, lekker studeren, dat hoort bij mij. En een ander wil liever de 10 kilometer schaatsen winnen. Nou, misschien dat op de nieuwe hemel ook, de nieuwe aarde ook geschaatst kan worden. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we allemaal daar op een of andere manier tot zijn recht zullen komen nadat we gemaakt zijn door hem. Maar invullen in details, dan kom je heel makkelijk op terrein van speculatie. Dus Anoushka, ik durf niet meer te zeggen dan wat ik vanuit de Bijbel daarover kan verantwoorden. En de rest is fantasie. Kun je daarmee leven?
Ja.
Met andere woorden, we zullen het zelf wel zien. We hadden een oude broeder in Noord-Holland in de gemeente, die discussieerde altijd met die dominee. Die dominee zag dat niet zo zitten met het Messiaanse Rijk. Ja, maar broeder Smit, ik zie dat toch anders. Waarop broeder Smit de onsterfelijke woorden sprak. Geef niet, dominee, u zult het straks zelf wel zien. Dat ik gelijk heb, bedoelde die. Ik zie nog een vinger wapperen. Gaat uw gang. Ah, enorm. Enorm. Dat is een mooie vraag. Kijk, wij zijn verheerlijkte heiligen van wie de Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 14, de Heilige Geest blijft bij jullie tot in eeuwigheid. Dus daar hoef je nooit bang voor te wezen dat je die kwijtraakt. Wij kunnen nooit bidden wat David bad, neem uw Heilige Geest niet van mij, Psalm 51. Want hij blijft bij ons tot in eeuwigheid. We laten ons hier op aarde niet altijd door die geest leiden. Dat is onze eigen domme schuld. Dat is onze vrije wil dat we daarvoor kiezen om dat soms niet te doen. Maar dat zal in die verheerlijkte heilige dus geen probleem zijn. Maar hier op aarde zullen ook mensen zijn, er zullen hele nieuwe generaties geboren worden, mensen zijn die in principe voor hem gekozen hebben. En aan het begin van het Messiaanse Rijk is er ook een machtige uitstorting van de Heilige Geest. Eigenlijk is dat pas de definitieve vervulling van Joël 2. Als het geest uitgestort wordt, niet op 120 mensen in de opperzaal, maar op alle vlees. Op al de mensen die deel krijgen aan dat Rijk. Dat zal geweldig zijn. Maar die mensen hier op aarde hebben ook nog dat zondige vlees bij zich. In Jesaja 65 zie je dat toch ook nog oordeel zal zijn over mensen die in rebellie tegen hem opstaan. Ook daarvoor geldt dat we daarover kunnen speculeren. Maar het mooie is, dat wil ik eigenlijk liever benadrukken, is dat die Heilige Geest nu ook al in ons woont. En dat papa en mama, die een heel gezin hebben te verzorgen, want vroeger had je er 12, maar met 2 vandaag heb je meer de handen vol dan vroeger met die 12, dat papa en mama ook de leiding van de Heilige Geest hebben. En elke dag kunnen bidden, Heer, geef ons uw hulp en genade dat onze kinderen zo min mogelijk schade oplopen van onze opvoeding. Ik zeg het nou maar even zo. En hetzelfde geldt voor de oudsten in de gemeente. Ik herinner me wel gelegenheden toen ik zelf nog oudste was in deze gemeente, dat we in dat kleine kamertje naast zeiden, we komen er niet uit. We gaan op de knieën, we gaan er rechtstreeks voor bidden tot de Heer duidelijkheid geeft. En dat deden we. En de Heer gaf duidelijkheid. En dat zijn momenten die je nooit vergeet. Omdat dan realiseren we heel goed, het is niet onze club. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als een dominee het heeft over mijn gemeente. Nou, het gaat ook een beetje, dat komt ook een beetje door mijn opvoeding hoor, maar dan denk ik altijd, man, mijn gemeente, wat heb je het over? Hoe durf je? Het is zijn gemeente. Je hebt elke dag de leiding en de kracht van de Heilige Geest nodig om in zijn gemeente iets te doen en invloed uit te oefenen. Want dat doen oudsten en ouderlingen en voorgangers, die hebben een hoop invloed. Dus ik vind het nog veel indrukwekkender dat we vandaag al die Heilige Geest hebben. Om in zijn afhankelijkheid zo goed mogelijk te besturen. Of je nou ouders bent. En dat geldt ook voor leiding in een christelijke school. Dat geldt ook voor leiding in een christelijk bedrijf, waar de bedrijfsvoerders christenen zijn. Ook al hoeft niet elke werknemer dat te zijn. Etcetera, etcetera. Overal daar waar mensen zich onderwerpen aan het gezag van Christus in hun persoonlijk leven of in de verbanden waarin ze gesteld zijn, daar wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk Gods. Vandaag al, als je het maar zien mag. Als je het maar zien wil. Wie nog meer? Kees.
Ik wou nog een opmerking maken over schaalvergroting.
Schaalvergroting. Nou, onbetaalbaar niet alleen. Onwerkbaar ook vooral, ja. Ja. En toch...
Pardon.
Aha, dan, nou komt de aap uit de mouw. Nou, aha. Nee, ik geloof niet dat het... Amerika heeft 300 miljoen inwoners. Amerika heeft 300 miljoen inwoners, dat is een hele hoop. Toch is dat vergeleken bij Rusland en China. De democratie staat daar ook wel onder de druk. Maar het is vergeleken bij China en Rusland een zeer, zeer democratisch land. En dat kan dus best met 300 miljoen. Maar de geschiedenis speelt daarbij een belangrijke rol, zal ik je proberen uit te leggen. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar in die tijd van die Duitse synode, ik heb het alleen maar over de tijd nu, waren daar dus die 7 verenigde Nederlanden. Die spraken alle 7 een andere taal. Die Groningers en die Zeeuwen, die verstonden elkaar niet. Dat was nog geen nationale kunsttaal die wij nou vandaag Nederlands noemen. Die dachten allemaal in eerste plaats in hun eigen belangen. Groningers dachten alleen maar aan Groningen. Misschien dat je dat vandaag nog bij Limburgers hebt, ik weet het niet. Die zitten ook echt het meest aan de rand. Maar verder weg de meeste. Nee, het gaat om het belang van Nederland. Als de dijken doorbreken in Zeeland of de gasbel in Groningen die schudt heen en weer, dan voelen we ons als Nederlanders met elkaar verbonden. Maar dat is een heel historisch proces geweest. Dat is pas door de Franse tijd en daarna gekomen dat die Nederlanders zich als een eenheid gingen beschouwen. en niet meer in de eerste plaats belang hadden bij hun eigen provincie. En voor die tijd was het natuurlijk nog veel erger. Aan de ene kant behoorde men in de tijd van Karel de Grote tot een geweldig rijk. Daar had men wel een vaag idee van. Maar het speelde eigenlijk nauwelijks een rol. Wat een rol speelde was je eigen landsheer. En dat was een kleine streek. Dat waren een paar dorpen bij elkaar. En daar had je concreet mee te maken. Dus het andere bestond wel. Maar goed, dat was ook in de tijd dat er allemaal geen democratie was. Maar ik vind het heel knap juist, om jou tegen te spreken, dat men het voor elkaar gekregen heeft in Amerika, waar je ook begon met al die afzonderlijke staten. Die hadden dan wel niet een lange geschiedenis achter de rug. Maar het was ook knap lastig om daar een eenheid van te smeden. Sommige van die staten hadden een Franse oorsprong, andere hadden een Britse oorsprong, andere waren weer oer-Hollands. Ze namen alle verschillen vanuit Europa met zich mee. En om daar dan uiteindelijk een federatief verband van te maken na de opstand tegen de Britten, ja, dat is wel een geweldige prestatie, maar het lukte wel. Het lukte wel. Ze hebben die ene president die door al die staten wordt vereerd. Het ging wel ten koste van een enorme burgeroorlog. Daaruit zie je hoe moeilijk het was. Noord tegen Zuid. En die tegenstelling is er nog steeds. Maar uiteindelijk hebben ze het overwonnen. Dus het kan wel. Het kan wel. Alle niveaus zijn democratisch. Ik zal je vertellen, ik woon nog een half jaar in Houten. Ik weet nog steeds niet hoe de burgemeester van Houten heet. Weet jij dat, Pieter? Hoe dat nog? Hij is van de ChristenUnie, had ik het zeker wel mogen weten. Maar ik weet dat niet. Maar het zou veel erger zijn als ik niet wist hoe de minister-president van het land heette. In elk geval heb ik geen flauw idee hoe de leider van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht heet. Weet jij dat wel? Oh, goed zo. Maar dat weet bijna geen mens, terwijl we binnenkort Provinciale Statenverkiezingen hebben. De enige reden waarom de mensen überhaupt gaan stemmen is omdat ze weten dat het heeft invloed op de Eerste Kamer. Hoe komt dat? Omdat we de oriëntatie van dorp en zelfs provincie al lang kwijt zijn. We zijn Nederlanders in de eerste plaats. Dat is natuurlijk wat de voorstanders van Europa ook hopen. Dat we straks niet meer Nederlanders en Duitsers en Belgen zijn, maar dat we steeds meer Europeanen worden en dingen samen gaan besluiten. Dat is nog heel ver weg, maar als we tijd van leven zouden hebben, zou dat op de duur ook gebeuren. Zouden we op de duur allemaal Engels praten. En allemaal ons in eerste plaats Europeanen. Dat is een historisch proces. Maar op elke laag kan dat wel degelijk met democratie gepaard gaan. Zozeer zelfs dat iedereen wel weet hoe onze minister-president heet, maar niet iedereen weet hoe de burgemeester heet. En voor provinciale staten maar te zwijgen. Terwijl die toch zo verschrikkelijk belangrijk zijn. En zoveel geld hebben. Provinciale staten bijvoorbeeld, als het over een heleboel belangrijke beslissingen gaat, die te maken hebben met waterstand en polders en uiteraarden. Maar goed, we zijn Nederlanders geworden. We zijn niet langer meer Hollanders of Gelders, mannen en vrouwen en Groningers en Zeeuwen. Dat is een proces. En niemand heeft het gevoel dat de democratie daardoor moeilijker geworden is dan toen we allemaal nog in de eerste plaats dorpelingen waren. 300 jaar geleden, 400 jaar geleden was het mogelijk dat je je hele leven in één dorp woonde en misschien één of twee dorpen in de nabijheid had bezocht, maar verder nooit weg was gekomen. Daar vond je je vrouw. Je zette de boerderij van je vader voort. We kunnen ons niet indenken. Dat er ergens een keizer was, dat wisten ze met hun hoofd, maar dat deed ze helemaal verder niks. Dat kennen we lang niet meer. Maar dat gaat niet ten koste van democratie. Dus vertel me straks maar even wie dat boekje geschreven heeft, dan zal ik hem een brief sturen. Nee hoor. Nou, wie nog? Henry de Laatste. Jij was erbij dat ik afgelopen vrijdag sprak over Psalm 22. En je vrouw was er ook bij. Met dat merkwaardige, prachtige laatste vers, bijna het laatste vers. Er zal van de Heere verteld worden aan het volgende geslacht. Dat betekent, er zullen mensen het vrederijk binnengaan die de grote verdrukking hebben meegemaakt, die de wederkomst hebben meegemaakt en die eindstrijd en alles. Met diepe, diepe indrukken gaan ze dat vrederijk in. Maar er is ook een volgend geslacht. Mensen die uit hen geboren worden. Vele geslachten. Als die 1000 jaar letterlijk genomen moeten worden, moet je eens even voorstellen. Wij kunnen niet eens meer onze voorouders van 1000 jaar geleden reconstrueren. Dat is veel en veel te ver weg. Dus er zal een hele grote massa komen van mensen die, juist omdat het geen democratie is, maar een autocratisch geregeerd land, zich huichelachtig onderwerpen. In de Statenvertaling heet dat, in de psalmen, zich geveinsdelijk onderwerpen. Dat lezen we een paar keer in Psalm 18, Psalm 60. Over mensen die zich aan David geveinsdelijk onderwierpen. Dat bestaat niet in Nederland, wij hebben de democratie. Maar daar zal het wel gebeuren. En als de duivel wordt losgelaten, dan blijkt dat zelfs 1000 jaar van zo'n zegenrijke regering op zichzelf niet in staat is om de harten van mensen te veranderen. En dan zie je dat een hele grote massa dan toch weer achter de duivel aanrent. En dat is zuur, maar de geschiedenis laat ons eigenlijk precies hetzelfde zien door de eeuwen heen. De tsaar in Rusland kon zomaar vervangen worden door het communistische regime. En dat regime bleek zijn eigen tsaren voor te brengen. Van Lenin naar Stalin, et cetera. En Poetin is eigenlijk ook gewoon weer een ouderwetse tsaar, net als vroeger. Al lijken die tegenstellingen zo enorm groot. En zo zal het dan ook zijn. Men is uitgekeken op een regering waarbij toch al gezag van boven komt. En wat voor fluisteringen de duivel hen ook zal toedienen. Ze zullen er massaal achteraan lopen. En dat is de angst van de democratie. Er zijn figuren in Nederland waar ik persoonlijk bang van zou worden als de mensen daar massaal achteraan gingen lopen. Dat zal wel meevallen, want die Hollanders zijn daar nog nuchter genoeg voor, hoop ik dan maar. Maar die zorg is er wel. Dat is het populisme waarbij mensen massa's weten aan te spreken, terwijl ze geen echte oplossing hebben voor het land. Alleen maar schoppen tegen het bestaande systeem. En dat zit in mensen. Als het bestaande systeem je begint te vervelen, of het levert je niet alle idealen op die je wilt, dan loop je achter degene aan die tegen het systeem schoppen. Zonder je af te vragen of die werkelijk wat beters hebben. Nou ja, et cetera. En zo zal het straks aan het eind van het Vrederijk ook gebeuren. Maar ook daarvoor geldt, we weten er maar weinig van. Het is alleen Matthäus, Openbaring 20 dat ons daarvan vertelt. Dus we zullen maar afwachten hoe het allemaal precies in zijn werk zal gaan. Lieve mensen, ik ben dankbaar dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik wil graag de avond afsluiten met gebed. Dank u wel, trouwe Heer, dat u inderdaad onze Heer bent en wilt zijn. U hebt de heerschappij en wij zijn uw onderdanen. Geen koning zal vandaag nog van zijn onderdanen willen spreken, want wij zijn allemaal zeer democratisch. Maar wij schamen ons niet om ons onderdanen van u te noemen, Heer Jezus. U bent onze Heer. U hebt alle gezag in hemel en op aarde. En wij verheugen ons erop dat op een dag uw koninkrijk zal doorbreken en alle knie zich voor u zal moeten buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle machten zullen erkennen dat u Heer bent, tot eer van God de Vader. We mochten daarover nadenken. We mochten er ook over denken dat we in de tussentijd ons moeten behelpen met de democratie, die slecht is, maar al het andere is nog slechter. We moeten het er maar mee doen, terwijl we toch elke keer ons hart vasthouden. Maar Heer, we danken u dat we op u mogen vertrouwen. En we danken u dat we in een land mogen leven met zoveel vrijheid, waar we wel vaak mopperen, maar waar het eigenlijk heel erg goed toeven is, als we denken aan zoveel andere plaatsen in deze wereld. En we willen ook samen bidden voor onze overheid, of het nu op het niveau van dorp en stad is, of op het niveau van de provincie of van het land. Maar ook voor degenen die in Europa een leiding proberen te geven. Heer, we vertrouwen aan u toe. We denken aan de Britten waar zulke geweldige dingen voor de deur staan, ook in de komende week. We denken aan de Amerikanen met die geweldige, diepe, interne spanningen. Het wordt een spannend jaar als we het zo kunnen bezien. En Heer, wat is het dan een geruststelling dat we mogen weten dat alle dingen in uw hand liggen. U neigt de harten van de koningen als waterbeken, schrijft Salomo. En daar danken we u voor dat we die zekerheid mogen hebben. Dat het uiteindelijk allemaal toegaat naar uw einddoel. Ondanks dat al die vorsten grote verantwoordelijkheid hebben, al die regeerders hun eigen vrije wil en hun eigen keuzes maken. Maar uiteindelijk gaat het toch daarheen waarvan u wilt dat het zal gebeuren. We danken u dat we u mogen toebehoren. Help ons om persoonlijk en in onze gezinnen, in onze gemeenten, u te dienen. Uw wil te volbrengen. We loven en prijzen u dat u ons daarvoor uw woord en uw geest gegeven hebt. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar en zegen ons en breng ons een volgende keer. Als u het ons nog vergunt in gezondheid bij elkaar. We loven en prijzen uw naam. Amen. En die volgende keer is...
10 februari.
10 februari. Wat is het dan het onderwerp?
Leven christenen uit de wet of uit de genade?
Dat is toch mooi? Leven christenen uit de wet of uit de genade? Henk, weet jij het? Nou, we hoeven al niet meer te komen. Het is al geregeld hier. Waarom staat er dan in Galaten 6 vers 2... draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Kijk, daar gaan we het over hebben. Het zal wel weer zo'n vraag zijn van het is allebei. Als je het maar goed kan elkaar in verband brengen. Maar ik verklap verder niks. We hopen elkaar weer te zien op 10 februari.